Namens de kerkraad deel ik u mee dat voor deze week de huisbezoeken zijn voor woensdagavond. Zo de heren wil bij mevrouw P. Kwant en bij H. Polder. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste van Psalm 122. Heren uit het evangelie naar Marcus en daarvan het tiende hoofdstuk, de versen 17 tot en met 31. Marcus 10 vanaf het 17e tot en met het 31ste vers. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem. En voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem. En zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende, zeide tot zijn discipelen, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen. En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed hun betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan. Het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En zij werden nog meer verslagen zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus, hen aanziende, zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en velen die de laatsten zijn de eersten. Wij doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en wij zingen daarna Psalm 117. Psalm 117. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Voor de prediking van vanavond vinden wij in Marcus 10 vers 32 en het eerste gedeelte van 33. Marcus 10 vers 32 en het eerste gedeelte van 33. En zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot zich nemende begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende, ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. Zover. We willen over de bediening van het woord des Heeren eerst God zegen bidden. Trouw en barmhartig God, en tot u mogen wij ook naderen aan de avond van deze dag, deze zondag die wij mochten beleven en waarop wij uw woord mogen overdenken. We mogen ons stellen voor uw heilige troon, o God, als mensen die van onszelf niets bezitten, maar die alles uit uw hand, uit uw genade hand moeten ontvangen. Ook in dit avonduur. Want wie zijn wij en wat zijn wij in staat te doen? Heren, als het erop aankomt, dan zijn wij in staat tot geen enkel goed werk. En dan kan er van ons ook niets, van ons geen verwachting zijn. Dan zal het nutteloos zijn om met elkaar in uw huis te verkeren en uw woord te overdenken. Als het van de mens moet komen, Heere, als ons werk het enige is wat hier vanavond verricht wordt. Onze overdenking en prediking, ons luisteren naar uw woord, ons bidden als dat het is waar wij het mee moeten doen. Ach Heere, dan kan er geen vrucht uit tevoorschijn komen voor de eeuwigheid. Want ons werk ligt onder het oordeel, omdat het zelfs het beste van ons werk nog onvolkomen en met zonde bevlekt is. En dat brengt ons niet verder op de weg des levens. Dat brengt ons niet dichter bij u en bij de gemeenschap met u. Dat werk wat wij verrichten, Heere, dat is niet in staat om de schuld weg te nemen, de kloof die er is te overbruggen en ons opnieuw in uw gemeenschap te herstellen. Heere, dat is vernederend voor ons, dat u het zo zegt en dat dit de waarheid is, want daardoor ligt alles aan onze kant veroordeeld, daardoor is alles van ons gebleken om niet in staat te zijn om iets tot onze zaligheid toe te brengen. En wij zijn, en we moeten het altijd maar weer opnieuw horen, Heere, en we moeten het door uw Heilige Geest ook leren beleven. Wij zijn mensen die niets bezitten en die onszelf en elkaar niet kunnen helpen. Onze ziekte, de ziekte van onze ziel is te ernstig. Dat gaat de menselijke kracht te boven. De kwaal die ons aangetast heeft is te ingrijpend. Heere, daar is geen kruid voor gewassen op deze wereld. En alle menselijke wijsheid, ook de godsdienstige wijsheid van de mens, schiet en helemaal te kort om daar iets ten goede aan te veranderen. Heere, we belijden het u, dat we zondaren zijn en dat we ongeschikt zijn om iets te doen wat u behaagt. We erkennen het voor uw aangezicht, o God, dat bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En wij belijden het u dat wij niets bezitten wat u de Heere zou kunnen aangenaam zijn. O God, wij moeten het leren onderschrijven, dat oordeel van uw woord, dat getuigenis dat onfeilbaar is en dat ons beschreven wordt op het heilig blad. Leer het ons onderschrijven en leer ons zo ook onszelf onder dat oordeel van uw woord geven. Leer ons buigen, Heere, opdat we het in die weg ook mogen leren om ons kruis op ons te nemen en onszelf te verloochenen, om zo ook die enige en volkomen Heere en Heiland te volgen. Want dan is er in ons niets, maar dan ligt alles wat we nodig hebben in Hem, in Zijn volbrachte werk. Heere, om Hem mag het ook vanavond weer gaan in de verkondiging van uw woord. Op Hem mogen wij weer letten, zoals Hij de weg gaat voor zijn discipelen uit naar de stad waar Hij veroordeeld, waar Hij gedood zal worden, waar Hij het oordeel zal dragen, waar Hij de gramschap Gods zal dragen, waar Hij de zonde van zijn volk zal verzoenen. Heere, wij mogen letten op Hem, zoals Hij de gang is gegaan, de kruisweg, de lijdensweg. We mogen letten op Hem, zoals Hij zich vrijwillig gaat geven in de dood, zoals Hij in zijn zondaarsliefde zichzelf gaat offeren op het kruishout. Heere, wij bidden van U, geef ons ogen om Hem te zien. Geef ons een hart om Hem lief te hebben. Geef ons begeerte om Hem te volgen. Volgen op de weg die Hij met al zijn volk wil gaan. Heere, schenk ons daartoe uw Heilige Geest, die ons aan Hem verbindt, die ons met Hem verenigt. Schenk ons uw Geest, die ons ook gewillig maakt om elke weg te gaan achter Hem aan, door bezaaide en onbezaaide wegen. De weg, Heere, waarop we het zelf moeten ervaren wat het betekent om de oude mens in de dood te geven en om als een nieuw godzalig, in een nieuw godzalig leven te willen wandelen. Die weg waarop wij niet dezelfde kunnen blijven, de weg der waarachtige bekering. O Heere, daarvoor moeten we worden ingewonnen, want we hebben onszelf zo lief. En we hebben onze rust zo lief. En we hebben ons vlees zo lief. En we hebben de wereld zo lief. En we zouden wel zalig willen worden, maar we zouden zo graag op de weg naar de hemel de wereld, althans veel van de wereld, meenemen. En we zouden onszelf zo graag meenemen. En we haten het om onszelf te verliezen, om onszelf in de dood te geven. Heren, we hebben er genade voor nodig om voor die weg die gij geopend hebt en voor die zaligheid en voor de weg der zaligheid zoals gij die geopenbaard hebt, we hebben er genade voor nodig om daarvoor ingewonnen te worden. Ja, om op uw manier, langs uw weg, zalig te worden. Geef ons uw genade, geef ons uw geest en door uw geest genade van gewilligheid om langs de weg die gij ons wijst te wandelen. O Heere, wij smeken u, open daartoe uw woord en geef dat wij zicht mogen hebben op uw woord en op uw getuigenis en speciaal op hem, zoals hij vanavond in uw woord ons voorgesteld wordt. Maak hem dierbaar, maak hem beminnenswaardig, o God, maak hem noodzakelijk voor armen en verloren zondaren in zichzelf. En maak daartoe velen arm in zichzelf, ontledig hen en maak hen diep afhankelijk. Maar wilt gij hem zo ook verheerlijken? Wilt gij, o Heilige Geest, het uit de volheid van de Heere Jezus Christus nemen en hem voorstellen aan al degenen die u vrezen, als die algenoegzame borg en die volkomen heiland die de zijnen tot zich neemt en die hen de zijnen onderwijst en die de zijnen zalig maakt. Geef dat hij begeerig mag zijn, Heere, voor allen wier oog geopend is voor de nood van hun leven en die tot u hebben leren vluchten om genade. Geef dat ze de weg der ontkoming zich mogen ontsloten zien in deze heiland. Ja, geef dat ze in hem ruimte mogen ontdekken, dat zij daar ook bij kunnen, dat zij in hem ook die genade mogen ontvangen die ze nodig hebben. De ziel kan er zo lang mee worstelen en mee strijden, Heere. Er kunnen zo lang vragen, twijfelingen, zorgen, nevelen en duisternissen zijn. Soms hoop, dan weer vrees. Heere, wij bidden van u, ontsluit voor al degenen die op u hopen de deur van het evangelie en geef hen te zien dat in hem, in die zaligmaker, alles is wat ze nodig hebben, in leven en in sterven. Ja, dat ze het met hem mogen leren wagen. Schenk hen waarachtig geloof in u, o Heere Jezus. Schenk hen die waarachtige band die hen aan u verbindt. En wilt gij hen zo met u meetrekken, doorleiden tot heerlijkheid. Heere, geef dat die zaligmaker dan ook waarde mag krijgen voor hem, die voor wie hij totaal onbekend en verborgen is. En is hij dat niet voor ons zolang we in onze natuurstaat leven? Is hij niet een zaligmaker waarvan we de naam kennen en waarvan we misschien een paar dingen kunnen vertellen van zijn werk en van zijn persoon, maar die wij persoonlijk niet kennen, die we niet kennen omdat we hem niet hebben ontmoet, die we niet kennen omdat we hem eigenlijk ook niet nodig hebben? O Heere, zolang we aan onszelf nog genoeg hebben, zolang is er nog geen plaats voor hem, zolang we in deze wereld het nog kunnen vinden en uithouden, zolang kan deze zaligmaker ook niets voor ons zijn. En dan biedt hij zichzelf wel aan en dan komt hij ook wel met het aanbod van zijn genade, maar er is geen plaats voor hem. Daarom, o Heere, maak plaats voor hem en voor zijn bediening. Maak ons dan arm in onszelf. Doe ons onze nood recht en grondig kennen. Doe ons verstaan wie we zijn, wie we geworden zijn door de zonde. Doe ons verstaan dat er toorn is bij de Allerhoogste vanwege onze zonde. Doe ons zien, o God, wat het betekent Als gij zegt in uw woord, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Doe ons verstaan, o God, dat er geen zaligheid buiten die zaligmaker is die gij in deze wereld gegeven hebt. En leer ons zo de toevlucht nemen tot hem met een verzondigd en een verloren leven. Leer ons in hem zoeken en vinden wat we nodig hebben om voor u te kunnen bestaan. Schenk ons zo de werking van uw Heilige Geest, Heere, nadat u weet dat een ieder onze nodig heeft. En er zijn zeker onderscheiden noden en behoeften. We zijn niet allemaal gelijk. Ten diepste hebben we dezelfde nood, Heere, maar ook in het leven hier op aarde en ook in de strijd tegen de zonde en ook in de omgang met u kunnen er zoveel verscheiden noden en onderscheiden behoeften zijn. Wilt u ze genadig vervullen uit uw volheid. En laat uw geest ons geven nadat hij in zijn wijsheid weet dat wij behoeven. Vergeef ons genadig al onze zonden en delg onze ongerechtigheden uit. En wilt u om Christus wil ons een horend en een verhorend God zijn. En dan past het ons ook, Heere, om uw naam aan te roepen, niet alleen ten onzen behoeve, maar ook ten behoeve van anderen, van degenen die niet met ons naar uw huis konden opgaan. En dan denken we ook nu weer aan onze zieken en we denken aan onze bejaarden, aan onze ouden die vanwege de leeftijd niet meer naar de kerk kunnen gaan, waarvan velen echter toch met ons meeluisteren op dit ogenblik en die thuis via de kerktelefoon de verkondiging van uw woord mee mogen maken en die op deze ogenblikken ook met ons verenigd zijn in de gebeden. Heren, wij dragen ook hen aan u op. U kent de noden die er in hun leven zijn, van het ouder en eenzamer en zwakker worden, van het al minder worden in zichzelf. De ouderdom, Heren, is voor jonge mensen een begeerlijke zaak, want we begeren lang te leven en oud te worden, maar de ouderdom komt voor degene die die leeftijd bereikt hebben, zo menigmaal met extra zorgen en extra moeite en extra verdrietelijkheden. O Heren, en als we het dan in de ouderdom ook nog van het leven op aarde moeten hebben, als dat onze enige troost en ons enig houvast is, wat zijn we dan arm en wat is het leven dan teleurstellend. Als we het zelf ondervinden hoe van stuk tot stuk de dingen van ons weggenomen worden en aan onze handen ontvallen. Hoe zelfs het aardse leven al meer en meer wegvliet. Als dan het oog niet op u gevestigd is en als onze verwachting niet van u de Heere is. Heere, wat is het dan arm en armoedig. Daarom wij bidden van u, gedenk onze ouden, gedenk hen in uw gunst, gedenk hen in uw barmhartigheid. En wilt gij daar waar genade verheerlijkt is, die genade rijk doen beleven. En waar genade geschonken is, Heere, wilt gij in het licht van uw genade doen wandelen. Maar daar waar het oog nog nooit gericht is geweest, niet op onze zonde en niet op uw genade, Heere, waar het oog nog blind is en het hart nog gesloten, terwijl de dood dichterbij komt en terwijl het einde al meer nadert, o wilt gij dan nog in het heden der genade in het hart grijpen en wilt gij ook onder onze ouden nog tot bekering brengen, hen die u niet kennen en die soms toch nog zo gerust voort kunnen leven, bij wie er af en toe eens een rimpeling in de ziel is, maar die voor de rest toch weer zo gerust kunnen zijn. O Heere, word gij hen te sterk. Breng hen onder de klanken van uw woord niet alleen, maar ook onder de heerschappij van uw woord. Breng hen op de weg des levens, zodat het in de avondstand van hun leven nog hun ervaring mag zijn. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Wij bidden voor alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. Zegen dat werk, zegen het met uw onmisbare zegen, opdat op de arbeid in uw koninkrijk en rijke vrucht mag komen, opdat de oogst mag rijpen in deze wereld, en opdat de koning van zijn kerk zich meer en meer mag verheerlijkt zien in de veelheid van onderdanen. Vergeef al het zondige, neem weg al het verkeerde, en hoor ons nog, o God, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit Psalm 84, het derde en vierde vers. Psalm 84. Altijd als de Israëlieten naar Jeruzalem gingen ter gelegenheid van de grote feesten, dan was dat een blijde reis. En vooral als ze gingen op het hoogfeest van Israëls feesten, het paasfeest, het feest van de bevrijding, waarop zij mochten gedenken hoe de Heere hen eens heeft uitgeleid uit het diensthuis, uit het slavenhuis van Egypte. Dan leefde het in de harten, hoe branden mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden. Dan was er vreugde in het hart van de pelgrims. Dan waren ze verheugd en verblijd Als men tot elkander zei, kom, ga met ons en doe als wij. Dan leefde het in hun hart, Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Jeruzalem, de stad van het heiligdom, de stad van de tempel, de stad waar de Heere wilde wonen onder zijn volk, waar de Heere de dienst der verzoening gaf, waar het altaar stond, waar de offers gebracht werden, waar het heiligdom met alles wat eraan verbonden was, als het ware uitnodigde, lokte, en waar de Heere zich in zijn gunst aan zijn volk wilde openbaren. Nadat Jeruzalem is de Heere op reis, samen met zijn discipelen, naar die stad waar ze met elkaar het paasfeest gaan vieren, het feest van de bevrijding. En zij waren op de weg gaande op naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen en zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. Dus geen vreugde dit keer. Geen blijdschap. Geen verwondering dat ze naar dat heiligdom van Israëls God mochten gaan. Maar verbaasdheid en vrees. Waarom is dat? Wel, ze hebben het begrepen en de heiland heeft het zelf ook geweten dat Jeruzalem in deze dagen de stad is waar men plannen beraamt om het leven aan Christus te ontnemen. Er is een bevel uitgegaan van de farizeeërs en de schriftgeleerden, van de leidslieden van het volk, dat indien iemand weet waar Jezus zich bevindt, hij dat te kennen moet geven, want men wil hem doden. Jeruzalem is vervuld van vijandschap tegen de Heere en de discipelen weten dat. En omdat ze het weten, zijn ze verbaasd dat de heiland toch naar die stad gaat. En ze zijn bevreesd voor de dingen die daar kunnen gebeuren. Angst is er in hun hart voor het leven van hun meester en mogelijk ook wel voor hun eigen leven. Vrees dat het verkeerd zal aflopen. En terwijl ze anders vreugde kenden als ze naar Jeruzalem gingen, kennen ze daar op dit moment niets van. Ze zijn dit keer niet blij. En ze kunnen niet meekomen in de liederen die de pelgrims van Israël bij die gelegenheid plachten te zingen. En hoe is dat met de Heere Jezus zelf? O, hij heeft zeker ook reden tot verbazing en vrees. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij weet wat er gebeuren gaat. In de verzen die op onze tekst volgen spreekt hij erover met zijn discipelen. En het staat hem op dat moment duidelijk, van moment, van stap tot stap voor de aandacht, wat er in Jeruzalem gebeuren gaat. Hij weet dat de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd door de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat ze hem zullen veroordelen, en dat ze hem bij de heidenen, bij de heiden Pilatus zullen brengen, en dat ze hem zullen bespotten, en dat hij gegeeseld zal worden, en bespuwd, en gedood. Hij weet het alles, hij ziet het voor de aandacht. Datgene wat hem overkomen zal in die laatste dagen van zijn leven. Hoe de vijand zal komen om hem gevangen te nemen. Hoe hij meegenomen zal worden naar de zaal van Annas. Om daar voor de hoge priester en het Sanhedrin terecht te staan. Wat ze daar met hem zullen doen. Hoe ze hem vals zullen beschuldigen. Hoe ze tegen hem allerlei beschuldigingen zullen inbrengen. Hoe ze tenslotte op grond van die beschuldigingen geen besluit kunnen nemen. En hoe ze hem tenslotte zullen uitdagen als de profeet om te profeteren wie hem geslagen heeft. Hij weet het, hij ziet het, hij voorvoelt het al. Dat ze hem zullen spuwen. Dat ze hem straks mee zullen nemen naar de rechter Pilatus. Dat hij voor Pilatus terecht zal staan. Door de heiden zal worden ondervraagd. Dat hij straks door de heiden zal worden veroordeeld. Gegeeseld. Dat hij de spotkoning zal worden. Dat ze hem mee zullen nemen onder het zware kruis. Naar de plaats van de terechtstelling. Dat ze hem daar aan het vloekhout zullen nagelen. Dat ze hem zullen bespotten en honen. Dat ze zijn klederen van hem zullen nemen en de dobbelstenen erover werpen. Wat er ieder van de soldaten nemen zal. Dat hij sterven zal. Hij ziet al die dingen. Maar is dat al voor hem geen reden om te vrezen? Is dat voor hem geen reden om zo vol vrees en angst te zijn dat hij het dit keer niet durft? De reis naar Jeruzalem te aanvaarden. Houden deze dingen hem dan niet terug? Nee, hij laat zich ook deze keer niet terughouden. Hoewel hij weet wat hem wacht. Toch gaat hij. En hij gaat zijn discipelen voorop. Dat wil zeggen, hij wijst hen op deze manier de weg. Dat zegt ons al heel wat over de zaligmaker en over zijn werk. Dat toont ons in de eerste plaats zijn grote bereidwilligheid. Zijn bereidwilligheid om elke weg te gaan die hij gaan moet. Als het maar dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van zijn vader en het heil van zijn kerk. O zeker, je kunt het leven van de Heer Jezus bezien en zo belicht de Heilige Schrift het vanuit het goddelijk moeten. Er is een eeuwige raad, er is een bepaalde raad en voorkennis van God. En naar die eeuwige raad en die bepaalde voorkennis van God moest de Christus al deze dingen leiden. En toch, hij wordt niet gedwongen. Het blijft van zijn kant ook een vrijwillig, een bereidwillig zich geven tot in de dood. Hij heeft immers in de stilte van de eeuwigheid het vrijwillig op zich genomen om de schuld van zijn volk te betalen en de ongerechtigheden te verzoenen. Hij heeft het op zich genomen, niet gedwongen, niet geprest, maar vrijwillig om te komen en de wil van zijn vader te doen. En het recht van zijn vader dat geschonden was te herstellen en het volk Gods dat verloren is te behouden. Zie, ik kom, heeft hij gezegd. En aan dat woord is hij getrouw gebleven, ook als na een arbeid van 3 jaren onder het volk van Israël zijn vader hem weer naar Jeruzalem roept. Om daar de drinkbeker te drinken. En daar het lijden te aanvaarden. En daar zich tot in de dood te vernederen. Als zijn vader hem roept om dat te doen waarvan hij straks tot zijn discipelen spreekt. Dan leeft het weer, ondanks alle vrees die hem als volmaakt mens heeft omvangen. Ondanks alle benauwdheid die hem als volmaakt mens niet onbekend is geweest. Toch leeft het op dat moment in zijn ziel. Zie, ik kom om uw wil te doen, o mijn God. Want hij moet de wet gaan heiligen, gaan volbrengen, het recht gaan herstellen. En die wet is in het binnenste van zijn ingewand. En daarom, wat het hem ook gaat kosten. En we weten uit de schrift dat ook hij gekend heeft verbaasdheid. Dat ook hij en niet alleen de discipelen gekend heeft vrees. Maar wat het hem ook gaat kosten, hij vervult dat woord waarvan de profeet Jesaja gesproken heeft in het 50ste hoofdstuk van zijn profetie. En dat is een profetie over deze knecht des Heren. De Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Maar ik geef mijn rug degene die mij slaan en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Hier is de bereidwillige borg die voor zijn discipelen op uitgaat naar Jeruzalem. Het tweede element waar ik op zou willen wijzen is dat hij hier ook weer voluit de borg is. Want hoe staat het beschreven in onze tekst? En zij waren op de weg, opgaande naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen. En u moet u dat woord, die uitdrukking, Jezus ging voor hen, niet opvatten alsof de Heer Jezus één of twee stappen voor hen uitloopt. Dat betekent het soms wel, maar hier betekent het duidelijk iets anders. Hij gaat een heel stuk. Een heel eind voor hen uit. Ik zal u straks wel vertellen hoe dat komt. Maar dat is de betekenis van het woord dat hier gebruikt is. Hij gaat een heel stuk voor hen uit. Niet een enkele stap, maar meters. En eigenlijk betekent dat, dat hij alleen gaat. Te meer als we bedenken dat het Grieks betekent dat de afstand tussen hem en hen hoe langer hoe groter wordt. Hij gaat dus eigenlijk alleen. Zij blijven hoe langer hoe meer achter en hij gaat hoe langer hoe meer alleen naar Jeruzalem. Zijn discipelen gaan niet met hem mee, in deze zin in ieder geval niet. Ze lopen niet naast hem, om hem steun te geven, om hem bemoediging te geven, om hem hulp te bieden op weg naar Jeruzalem. Hij scheidt zich hier al bewust van hen af. En dat zal hij straks, als hij in Jeruzalem komt met zijn discipelen, helemaal gaan doen. Denk maar aan wat we lezen over wat de Heere Jezus doet als hij binnenkomt in de Hof der Olijven. Als hij daar binnen gaat, dan laat hij 8 van de 11, 1 is al niet meer bij hen, 8 van de 11 laat hij achter. Dan neemt hij 3 van de 11, Petrus, Jacobus en Johannes, nog verder mee de hof in. Maar ook dan komt het punt dat zij achter moeten blijven. En de schrift zegt het heel typerend. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp. Hij gaat alleen. En hij staat het hun niet toe om mee te gaan tot op de plaats waar hij voor zijn God en Vader gaat knielen. Waar hij de beker van de grimmigheid en de gramschap Gods aan de lippen moet gaan zetten. Trouwens, het blijkt ook al uit de aankondiging die hij hier geeft. Want hij spreekt over wat er met hem gedaan zal worden. Niet over wat hun zal overkomen. Wat ze met de discipelen zullen doen. Maar hij spreekt over wat ze met hem zullen doen. Hij zal ter dood veroordeeld worden. Hij zal aan de heidenen overgeleverd worden. Hij zal bespot en bespuwd en gegeeseld worden. Hij zal gedood worden. Hij is de borg die het alleen gaat doen. Maar niet voor zichzelf. Voor degene die achterblijft. Voor degene die niet met hem mee kunnen, zeker niet als hij de pers gaat treden van de gramschap Gods. Zeker niet als hij de drinkbeker gaat drinken. Zeker niet als hij het zwaard van de gerechtigheid Gods gaat ontmoeten en onder de vloek van God gaat neerzinken ter helle. Dan is hij de borg die het ganse werk alleen doet. En als de borg heeft hij het gedaan. En in het besef van zijn borgtochtelijk werk heeft hij dat werk verricht. Toen ze tot hem kwamen in de hof. Toen heeft hij het gezegd, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Neem mij. En zij gaf zich gewillig in hun handen. Terwijl hij voor de zijnen vrije aftocht bedong. De borg. En dan is er in de derde plaats, in die gang van Christus naar Jeruzalem, niet alleen de bereidwilligheid en niet alleen het borgtochtelijke, maar ook de koninklijke majesteit. Hij weet de gevaar. Hij weet van alles dat gebeuren gaat. Geeseling, bespotting, dood. En toch gaat hij. Wat geeft hem dan de kracht om te gaan? Hij is te midden van alle angsten zeker van de overwinning. Als hij er met zijn discipelen over gaat spreken, dan spreekt hij over het lijden. Dan spreekt hij over het sterven. Maar dan besluit hij zijn boodschap met de woorden dat hij weer op zal staan. Hij weet dat hij van lijden tot heerlijkheid komt. De vreugde is hem voorgesteld. En het is de vreugde die hem voorgesteld heeft, die hem kracht geeft om het kruis te dragen en de schande te verachten. En zo kan hij naar Jeruzalem gaan, toch gesterkt in de ziel, bemoedigd door het belofte woord van de Heere, dat hij, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zaad zal zien. En dat de Heer het welbehagen door zijn hand gelukkiglijk zal laten voortgaan. Daarom is er in die ganse lijdensweg van de Heer Jezus Christus telkens weer de openbaring van die koninklijke majesteit. En laat de Heer het midden in het lijden, in de bespotting en onder de hoon aan zijn vijanden en vrienden weten dat hij regeert. Als hij voor zijn rechters, voor zijn Joodse rechters staat, als ze hem honen, als ze hem uitdagen, dan spreekt hij in die koninklijke zekerheid dat ze de hemelen zullen geopend zien en de Zoon des Mensen zitten ter rechterhand van de kracht Gods. Als hij voor de Romein staat, de stadhouder, alle macht in Palestina bezit, dan klinkt het uit zijn mond met koninklijke majesteit. Gij zoudt geen macht hebben, indien het u van boven niet gegeven waren. Hij weet, te midden van al het lijden, dat de heerlijkheid de overwinning hem wacht. En zo gaat hij. Maar let nu weer eens op die discipelen. Want die discipelen, daar staat uitdrukkelijk van geschreven, dat zij verbaasd zijn en dat terwijl ze de Heere volgen, zij bevreesd zijn. En ik wees u er al op dat er een afstand is tussen de Heere en zijn discipelen. Een afstand die al maar groter wordt. De Heere loopt voorop. Maar als de discipelen zich bewust gaan worden waar hij heen gaat, naar Jeruzalem namelijk, naar de stad van vijandschap en dreiging, dan aarzelen zij. En ze hebben niet de moed om met hem mee te gaan. Ze blijven hoe langer hoe verder achter. Ik geloof niet dat ze stilgestaan hebben, maar ze hebben de pas ingehouden terwijl hij voortging in hetzelfde tempo. En zo moet u het verstaan dat de tekst zegt, hij ging voor hen uit op een tamelijke afstand. En zij blijven hoe langer hoe verder achter. Vanwege hun vrees. En vanwege die verbaasdheid. Maar als dat zo doorgaat, dan wordt de verbinding tussen de Heere en zijn discipelen verbroken. Als hij voortgaat en zij houden de pas in, dan raken ze straks het zicht op hem kwijt. Dan zijn ze niet meer bij hem. Waarom stopt hij dan niet? waarom wacht hij dan niet totdat ze bij hem zijn? Omdat hij ook nu zijn discipelen niet dwingen wil mee te gaan. Hij heeft het eens gezegd, en u leest dat in het slot van het zesde hoofdstuk van Johannes. Hij heeft het toen tegen zijn discipelen gezegd. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? En hij zegt het nu zonder woorden, als het ware opnieuw. Nu zij begrijpen, en nu hij hen dat duidelijk gemaakt heeft, dat ze ondanks alles toch opgaan naar Jeruzalem. Nu dwingt hij hen niet om mee te gaan. Het gevaar tegemoet, het lijden tegemoet. Maar hij geeft hen gelegenheid om andermaal te kiezen. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? Want weet u, de Heere wil een vrijwillig volk. Een volk dat niet door hem gedwongen wordt, onder geen enkele omstandigheid gedwongen wordt om bij hem te blijven en al het lijden te aanvaarden. En wat doen de discipelen? O, ze zijn bevreesd en verbaasd en toch, ondanks hun aarzelingen, ondanks de moeite die ze hebben, ondanks de vrees die er in hun hart ligt, de tekst vertelt ons toch dat zij hem volgden. Hem volgende waren ze bevreesd, zeker, en die vrees deed hen hun pas vertragen, maar ze staan niet stil en ze keren niet terug. En ze gaan niet een andere kant uit, ze slaan niet een zijweg in, maar ze blijven hem volgen. Op een afstand, op een grote afstand zelfs, maar ze doen toch niet wat zoveel voor hen al gedaan hebben. En waarvan ze getuigen zijn geweest, van toen af wandelden velen niet meer met hem. En wat is dat van toen af? Wanneer was dat? Wanneer gingen vele van de Joden die tot nog toe met hem gewandeld hadden niet meer met hem mee? Toen de Heere Jezus ging spreken, niet in letterlijk dezelfde woorden, maar toch zakelijk over dezelfde dingen, namelijk dat hij de Zoon des Mensen zijn leven gaat geven tot in de dood. En dat wil het wel zijn. Een mens, het vlees van die Zoon des Mensen moet eten en zijn bloed moet drinken. En toen Jezus over die dingen ging spreken en over de noodzakelijkheid van het zoenoffer voor de zonde, omdat de zonde zo dodelijk ernstig is. Toen de Heer over die dingen ging spreken en het volk liet weten dat er geen zaligheid is vanuit de mens zelf, maar alleen door het borgwerk van de Zoon van God. Toen wandelden velen niet meer met hem. En ze zeiden het, deze reden is hard. Wie kan haar horen? Nu, de discipelen kunnen het met die betuiging van dat scharen eens zijn. Deze reden is hard, deze weg naar Jeruzalem is moeilijk, wie kan haar gaan? En toch zij volgen, hoewel hij het kruis gaat dragen en de schande moet opnemen, hoewel hij zijn vijanden straks tot een prooi zal worden, ze volgen. Maar hoe kunnen ze dan volgen? Waarom is het dat zoveel weggaan en zij toch niet? Waarom is het dat, hoewel hun hart vervuld is van vrees en angst, ze toch bij hem zoeken te blijven? Dat is omdat er een band gelegd is, een levende band, tussen hem en hen. En ze beseffen dat op dat moment misschien niet, maar ze voelen het ondefinieerbaar toch wel. Die band is er en die band trekt. En vanwege die band kunnen ze hem niet missen. Vanwege die band kunnen ze hem niet verlaten. Ze begrijpen hem niet. Ze staren in raadselen. En toch,
Hoewel ze in raadselen staren en hoewel ze zijn doen niet begrijpen en hoewel ze vragen hebben zonder een antwoord, hoewel ze problemen tossen zonder een oplossing te zien, hoewel ze hem in zijn wijsheid niet begrijpen, ze volgen hem toch. Want de Heere trekt onweerstaanbaar. De Heere trekt onzichtbaar. En de Heere trekt hen toch met zich mee. En wat doet de Heere dan? En de twaalven wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Wat doet de Heere dan als hij ziet dat, hoewel aarzelend, hoewel met verbaasdheid en vrees, ze toch volgen? Dan neemt hij hen wederom tot zich. En hoe doet hij dat? Keert hij dan terug om hen op te halen? Nee. Maar dan staat hij stil. Dan stopt hij op de weg. Dan gaat hij niet verder. Maar hij geeft hen gelegenheid om met aarzelende passen, met een bevreesd en angstig hart, toch hem in te halen. Als hij ziet dat ook nu nog de keus van hun hart is om hem te volgen, omdat ze hem hebben lief gehad en omdat de Heere die band gelegd heeft tussen hem en hen, wacht hij op hen en neemt hij hen wederom tot zich. Dan is hij er de oorzaak van dat de band die goddelijk in zijn oorsprong is, niet verbroken wordt. En dan gaat hij tot hen spreken. En dan gaat hij hen inlichten over wat er gebeuren gaat. Dan verbergt hij het voor hen niet. Ach, maar is dat niet een andere, een extra reden om hun vrees te vergroten? Moet hij hen alles vertellen over geeseling en bespotting en bespuwing? Moeten ze dat allemaal weten? Ja, dat moeten ze weten. Want de Heere vertelt hen de werkelijkheid zoals de werkelijkheid is. Ze moeten het weten. Dat niet alleen hij, maar ook zij in de wereld verdrukking zullen hebben. Ze moeten het weten dat niet alleen hij, maar ook zij moeten leren een kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Ze moeten het weten dat ze niet gaan van voorspoed naar voorspoed en van de ene heerlijkheid naar de andere troon en glorie, maar dat ze hem volgen moeten op de kruisweg. Maar terwijl hij hen zo eerlijk voorlicht en terwijl hij hen zo echt de noodzaak van het kruisdragen voorstelt, geeft hij hen ook voldoende troost. Hij spreekt van zijn opstanding. Niet alleen van lijden en sterven, maar ook van zijn opstanding. Hij spreekt van de heerlijkheid die hem wacht. En als de heerlijkheid hem wacht, dan zal die heerlijkheid ook hen wachten. Hij geeft hen troost. En die troost die ligt niet alleen maar in het feit dat hij ook over zijn opstanding spreekt. Maar die troost ligt al direct in het begin. Ik weet niet of ze het gehoord, verstaan, begrepen hebben. Want wat dat betreft, de schrift vertelt ons zo menig keer dat de discipelen het niet verstonden en niet begrepen. En dat hun ogen blind waren en hun hart gesloten. Maar er is zoveel troost direct in het begin van het woord van de Heer Jezus al. Als hij tot zijn discipelen zegt, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. Hij stuurt hen niet alleen naar die stad van de vijandschap, maar hij gaat mee. Hij gaat zijn belofte vervullen. Als ge door het water zult gaan, ik zal bij u zijn. Als ge door het vuur zult gaan, ik zal u niet verlaten. Wij gaan op naar Jeruzalem. En in dat woordje wij, waarin hij hen en zichzelf en hen besluit, ligt de troost en de kracht voor een vreesachtige discipel om toch te gaan. Dat hij voorop gaat, het betekent dat hij als borg voor hen gaat lijden en sterven. Dat hij voor hen naar het kruis gaat, in hun plaats. Dat ze achter hem aankomen. Dat hij hen meeneemt. Dat betekent dat ze deel gaan krijgen aan zijn lijden. Deel gaan krijgen aan zijn sterven. Dat ze gelijkvormig gemaakt worden aan hem in zijn lijden. Hij maakt hen één plant met zich. Hij gaat in hun plaats de dood in. Maar hij neemt hen mee in zijn kruisiging en in zijn sterven. Gemeente, hier is onderwijs. Niet alleen voor de discipelen van toen, maar ook voor de discipelen van nu. Hier is onderwijs ten aanzien van wat het waarachtige christenleven is. Wat is het om christen te zijn? Ik bedoel niet een naam christen. Niet een christen die alleen de naam heeft. Maar een christen in werkelijkheid. Wat is het om christen te zijn? Het betekent de Heere volgen op de kruisweg. De Heere volgen naar Jeruzalem, de plaats van de verdrukking en van het kruis. Wat betekent het om een christen, om een discipel van de Heere Jezus te zijn? Hij heeft het zelf gezegd. Het betekent, zo iemand achter mij wil komen, zo iemand mijn discipel wil zijn, die nemen zijn kruis op, dagelijks. Die verloochenen zichzelf en die volgen mij. Het discipelleven, het ware christenleven, dat is een leven waarin de mens het moet leren om zichzelf, dat wil zeggen zijn oude mens, aan het kruis te geven. Het leven van een discipel van Christus, dat is, ik zeg het nu maar anders, dat is het leven van de waarachtige bekering. En dat dagelijks. Verlies van onszelf. Hij moet wassen. Ik minder worden. Zaligheid buiten onszelf zoeken. Weet u wat dat betekent? Weet u wat dat betekent om de zaligheid buiten jezelf te zoeken? Dat is dus niet langer in jezelf, niet langer bij jezelf, niet langer in iets wat je doet of bent of hebt of gedaan hebt of doen zult. Maar je zaligheid buiten jezelf zoeken, dat is het steunen en het volledig steunen en het alleen maar steunen op de gerechtigheid en het werk van een ander. Weet u wat dat betekent? De consequentie daarvan is jezelf prijsgeven, alle hoop laten varen. Dat er nog iets in de mens is wat God behaagt. Alle hoop laten varen dat je ooit nog een beetje beter zult worden en aangenamer in Gods ogen. En dat het misschien vandaag nog niet, maar volgend jaar wel zo zal wezen dat je een gestalte hebt. En dat je een gedaante kunt hebben om voor God te kunnen verschijnen. Jezelf ervoor over gaan krijgen, jezelf in de dood leren geven, het gaan erkennen en beleiden, Heere, uit ons is geen vrucht in der eeuwigheid. Als u daar iets van verstaat, dan weet u ook wat het is met de discipelen verbaasd en bevreesd te zijn. Dan is deze gesteldheid van het hart bij de discipelen u niet vreemd, dan kennen we er wat van. Van verbaasdheid en van vrees. Want het gaat niet zomaar dat omkomen met jezelf. Dat onder het oordeel Gods komen. En dat is het toch, jezelf verloochenen. Dat is wat meer dan af en toe eens een keer over je eigen eergevoel heen stappen. Je kruis opnemen, dat is heel wat meer dan je moeite en je zorgen op je schouders nemen en die de Heere achterna dragen. Je kruis, dat is het veroordelend woord van de Heere over ons natuurlijk bestaan op ons nemen. En hem zo volgen, als ellendige zondaren die geen gerechtigheid bezitten en ooit zullen hebben vanuit onszelf. En dat gaan inleven, dat gaat gepaard met verbaasdheid en met vrees. Want dat houdt in de erkentenis en niet alleen maar de mondbelijdenis, maar de belevenis dat wij de dood verdiend hebben. En dat we nooit anders kunnen doen dan het voor God verzondigen. Zelfveroordeling. Omdat de wet ons veroordeelt en het recht Gods ons veroordeelt. Als we onszelf dan moeten gaan veroordelen en die heilige wet van God gelijk moeten gaan geven. En gaan erkennen dat we het waard zijn om onder het oordeel Gods verloren te gaan. Als we het moeten gaan erkennen dat er in ons geen goed woont, wordt dan de ziel niet bang en bevreesd. Krijgen we ook iets van de moeite te gevoelen van het volgen, het ware volgen van de Heer. Als Hij ons door zijn geest op die weg meeneemt, dan lopen we niet zo snel. Dan houden we de pas in. Dan gaan we iets kennen van wat de discipelen beleefden. Dan gaan ze aarzelen. Dan komt de vrees, dan komt de verbaasdheid. Om jezelf met Christus mee te laten kruisigen. Omdat die oude mens de hemel toch niet binnen kan. Omdat die voor God toch niet bestaan kan. Verbaasdheid en vrees. Gaan we beseffen dat de weg achter Christus niet een effen baan is. Niet een weg is waar we altijd onder het lommer van het geboomte des levens kunnen wandelen. Niet een weg is waarop alles voorspoedig en gemakkelijk gaat. Dan moeten we door het dal van de moerbeziënboom. Dan moeten we door de vallei van de verootmoediging. Dan moeten we ook door het dal van de schaduw des doods. Dan schijnt de zon niet altijd. Dan zijn er wolken en duisternissen en donkerheden. Dan is er donder en bliksem. Dan dreigt de wet. Dan beschuldigt ons geweten. Dan is daar de vorst der duisternis met zijn aantijgingen en beschuldigingen. De weg ten hemel is de weg van het kruis. De weg van het onder het oordeel buigen. Het pad van de oordeelslagen. Het pad van het zelfverlies. Kunt u begrijpen dat de discipelen bevreesd werden? Wie kan dan zalig worden? Zo hebben ze een ogenblik geleden gevraagd. Toen de Heere die rijke jongeling zag weggaan. En toen zij hem zagen terugkeren. Wie kan dan zalig worden? Ja, wie kan op zo'n weg achter de heiland, de weg naar Jeruzalem, wie kan op die weg zalig worden? Wie kan er moed, wie kan er kracht genoeg hebben om dat pad te gaan? Wie kan dat kruis dragen? Wie kan zichzelf zo verloochenen? Wie kan zo de Heere volgen? Het kan niet, het kan niet. Dat is een weg waarop de dood ons bedreigt. Dat is een weg waarop we het de prooi zullen worden van de eeuwige nacht. Dat is een weg waarop het oordeel Gods op ons rust. Dat is een weg waarop we iets van de toorn Gods tegen de zonde gaan inleven. Dat is een weg waarop wij onszelf moeten gaan verloochenen en kruisigen. Op zo'n weg kun je toch niet zalig worden? De Heere Jezus weet van die moeilijkheid. En omdat hij het weet en omdat hij het ziet, dat zij ondanks alle bezwaren en ondanks alle vrezen, ondanks alles er tegen opzien, toch achter hem aangaan, omdat die band blijft trekken, zij hem niet kunnen en niet willen missen. Daarom wacht hij. Hij heeft hen beproefd. Hij heeft hen getest. En hij neemt het hen niet kwalijk dat ze de pas hebben ingehouden en geaarzeld hebben. Straks, als hij Gethsemane binnengaat, als hij droevig en zeer beangst begint te worden, dan kan hij bijna ook niet verder. Maar dan valt hij ter aarde, omdat hij niet langer lopen, omdat ze niet langer gaan kan. Hij begrijpt de aarzeling. Als we gaan inleven iets van het oordelen van de gramschap Gods, van het kruis van de veroordeling, als we iets gaan beseffen van wat het is om onszelf te verloochenen, dan beseft, dan beleeft hij dat ook en dan kent hij die nood. Dan is hij ook in die benauwdheid mede benauwd geweest. En vanuit zijn ontferming voor zijn volk en zijn band aan zijn volk wacht hij op hen. Totdat zij met vermoeide en vertraagde pas hem toch weer bereikt hebben. Totdat hun gebed toch weer tot hem doorklinkt. Totdat hun noodgeschrei toch weer in zijn oren weer klinkt. Totdat ze het toch weer bij hem zoeken, omdat ze hem niet kunnen missen. En omdat ze hem niet kunnen verlaten. Hij wacht op hen, totdat ze bij hem zijn. En dan gaat hij hen bemoedigen. Dan gaat hij hen bemoedigen met zijn beloftewoord. Spreken over de heerlijkheid die daarna wacht. Spreken ook over wat hij voor zijn volk gaat doen. Dan gaat hij hen bemoedigen door hen te zeggen: zie, wij gaan op. Wij gaan op. Mijn discipelen, ik begrijp uw vrees. Ik begrijp uw aarzeling. Maar ik ga mee. En al moet ge door het water gaan. Al moet ge door het vuur gaan, al moet ge onder het oordeel door, al moet ge door de vallei van de verootmoediging heen, al moet ge gaan door het dal van de schaduw des doods, wij gaan op. O, hij begrijpt die vrees, en hij begrijpt die vrees veel beter dan we ooit kunnen zeggen, want hij is die medelijdende hoge priester, die in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als zij, doch hij zonder zonde. Hij begrijpt het, en zeker als hij straks, als een worm en geen man in het stof van de olijvenhof voor God buigt, als hij met sterke roeping en tranen tot God roept, en als hij verhoord is geweest uit de vrees, zo zegt de schrift. Hij is verbaasd geweest. Zijn ziel is ontsteld en ontroerd geweest toen de vader hem de beker gaf. En hij die uit de hand van de vader moest drinken. Hij ook verbaasd, hij ook bevreesd toen hij het kruis moest dragen. Toen hij de schande moest gaan verachten. En zo zal hij, die medelijdende hoge priester, zijn zwakke volgelingen bijstaan. Hij gaat zelf, zoals hij het weten mag, door lijden tot heerlijkheid. En hij gaat hen ook door lijden tot heerlijkheid brengen. Hij doet hen straks in zijn overwinning delen. Hij doet hen straks mede opstaan. Nu worden ze gelijk gemaakt aan hem in zijn lijden. Maar ze zullen ook aan hem gelijkvormig gemaakt worden in zijn opstanding. Nu worden ze met hem meegekruisigd. Straks zullen ze met hem mee verheerlijkt worden. Wij gaan op. Volgt u deze bereidwillige borg en heiland? Volgt u hem? En ik bedoel niet in naam, maar is dat uw leven? Volgen. Of moet u zeggen, nu ik alles gehoord heb, nu is het me toch te veel. Nu kost het me te veel. Dan vindt ge uw beeld in de geschiedenis die we vanavond gelezen hebben, die aan onze tekst vooraf gaat. Er was iemand die tot de Heere kwam en die er wel wat voor doen wilde, om zalig te worden. Die er veel voor doen wilde en die er ook veel voor gedaan had. Een eerbaar mens, een achtenswaardig mens, een mens om respect voor te hebben. Een mens die het nauwgezet nam in zijn leven. En die niet alleen met woorden, maar ook met de daad betoonde in zijn leven dat het hem ernst was om zijn ziel geborgen te krijgen. En hij komt tot de Heere, waar kan hij beter heen gaan? En hij komt tot de Heere met de vraag, wat moet ik doen? En als de Heere hem de weg wijst, en als de Heere hem zegt dat er één ding in zijn leven is, dat hij eraan moet geven, dat er een afgod is, waar hij van scheiden moet. Als de Heere hem gaat duidelijk maken dat hij zoals hij nu is niet kan volgen, maar dat hij zijn kruis op zich moet nemen en dat hij zichzelf moet verloochenen. Dat wil zeggen, de afgod van zijn aardse goed en goud eraan moet geven, dan wordt hij bedroefd. Dan wordt hij bedroefd. En dan gaat hij heen en hij volgt niet. Het is hem te veel gevraagd. Hij heeft het goed begrepen. Vele mensen begrijpen de dingen niet. Maar deze man heeft het goed begrepen dat het volgen van de Heer Jezus een offer betekent. Ten diepste niet eens het offer van jezelf. Maar niet eens het offer van je goed, maar het offer van jezelf. En hij heeft het zo goed begrepen. Dat als hij voor de keus staat, hij goed beseft, dit kan ik niet opbrengen. En hij zou het wel willen aan de ene kant. En aan de andere kant, hij zou het toch ook weer niet willen. En in dat conflict kiest hij en gaat hij bedroefd heen. Het laat hem niet onverschillig. Hij gaat niet in haat en in vijandschap weg. Hij gaat in droefheid weg, want het is hem te veel. Hij zou er veel voor over hebben om het koninkrijk der hemelen te beërven. Hij zou er nog keuriger voor willen leven en nog meer de wet voor willen onderhouden. En hij zou er nog meer voor willen laten en hij zou nog ijveriger willen zijn in van alles en op nog wat. Maar dat ene waar zijn hart zo vast aan zit. Waar hij zo helemaal mee vergroeid is. Dat aardse goed. En dat kan voor een ander wat anders wezen. Dat heeft hem toch te vast in zijn greep. En hij wil er vanaf, maar ik kan er niet vanaf. En hij gaat bedroefd heen. En de hemel valt voor hem dicht. Hij volgt die heiland niet. Bent u misschien zo iemand? Met al uw ernst en met al uw deugdzaamheid en met ik weet niet wat meer voor goede en aanbevelenswaardige dingen, toch geen afstand kunnen doen van dat ene. Toch geen afscheid kunnen nemen van die ene afgod. Toch de wereld, toch uzelf, als het erop aankomt, liever hebben dan de Heer. Toch niet de moed op kunnen brengen om het kruis op u te nemen. Toch te veel vrees en benauwdheid hebben als u weet dat het gaat naar Jeruzalem en dat we het kruis moeten dragen om zo pas de heerlijkheid te beërven. Wilt u het kruis liever overslaan om in één keer de heerlijkheid te beërven? Het gaat niet. Het gaat niet. Wilt u een christendom van altijd blijdschap, van altijd zingen, van altijd zonneschijn? Het bestaat niet. Want wie achter mij wil komen, verloochene zichzelf. Je gaat beseffen en beleven wat het betekent om zondaar voor God te zijn en als zondaar ook onder het oordeel Gods te liggen. Om door Christus en door Christus alleen behouden en gered te worden. Ach, het is waar, velen proberen het toch, zoals de rijke jongeling het zichzelf had voorgesteld. Velen proberen toch Christus discipel te zijn en ondertussen die afgod mee te nemen. Achter Christus aangaan, maar niet verkopen alles wat ze hebben. Of niet die rechterhand afhouden, of niet dat rechteroog uitrukken, of niet zichzelf in de dood gaan geven, of niet het kruis op zich nemen. Velen proberen een compromis te sluiten. Het kan niet. Het kan niet. Eén ding ontbreekt u. En als u zo iemand bent die het toch probeert om samen te laten gaan wat de Heere niet samen laat gaan, namelijk de vreze Gods en de liefde voor de wereld en voor uw eigen boze hart, dan zegt de Heere het u in alle ernst. Eén ding ontbreekt u. En accepteer dat woord nu. Accepteer het nu. Laat de geest van Christus u eerlijk maken vanavond. En vraag om genade. Vraag om goddelijke genade, zodat u niet bedroefd zult weggaan. Maar net als de discipelen van de Heer Jezus, ondanks hun vrees, toch mogen volgen. Doet u dat in uw leven? De genade Gods in uw leven verheerlijkt, zodat u een band aan hem gekregen hebt. Een band die u niet altijd voelt misschien. Een band die niet altijd beseft wordt, maar een band die er wel altijd is. Ach, we kunnen door onze dwaasheid en door onze afkerigheid en door onze menigvuldige zonden en tekortkomingen het zo maken in ons leven dat de gemeenschap met de Heere verbroken wordt en dat de band niet gevoeld wordt. Maar als het erop aankomt, dan blijft door de genade Gods die band toch trekken. En als de geest u dan meeneemt, als de geest u meeneemt achter Christus aan, als de geest u meeneemt op die weg naar Jeruzalem, als die geest u gaat onderwijzen in wat het is om onszelf te veroordelen, omdat Gods woord en wet ons veroordeelt. Als die geest ons mee gaat nemen om dat kruis op ons te leggen. Als die geest ons gaat onderwijzen in wat het ons kost. Als de Heilige Geest ons met kracht in de ziel gaat overtuigen, één ding ontbreekt u. En als hij het aan gaat wijzen wat we af moeten staan, wat we prijs moeten geven. En als we de pijn gaan gevoelen van het prijsgeven. Als de geest ons gaat laten zien de boosheid van ons hart. En dat wij ondanks dat toch zozeer onszelf lief hebben. En dat de geest gaat zeggen, nee, je kunt jezelf niet eren en respecteren en lief hebben. Er is er maar één die je lief hebt. Er is er maar één die je beminnen kunt. De Heere, de Heiland, de Zaligmaker. Als de Geest ons laat zien dat ons hart niet de troonzaal van ons eigen ik meer kan zijn, maar de troon moet worden van de Heere Jezus Christus. Dan komt de verbaasdheid en vrees, maar als door het werk van diezelfde Geest de band blijft trekken, dan komen er de momenten waarop de Heer, ondanks de aarzeling en de traagheid, toch zijn discipelen wederom tot zich neemt. En met hen gaat spreken. En hen gaat bemoedigen. En hen de vrucht van zijn borgwerk laat zien. En hen de kracht van zijn genade doet ervaren. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En dan gaat de Heer het door zijn geest dat volk doen beleven, dat dat woord ook nog een diepere dimensie krijgt. Naar Jeruzalem, ja, naar dat Jeruzalem dat boven is. Wij gaan op, zegt de Heer, via het aardse Jeruzalem naar het Jeruzalem dat boven is. Door lijden tot heerlijkheid. En ook dan geldt het, en dat geldt ten volle. Wij gaan op. Dan neemt de Heere al de zijnen ook met zich mee op die weg die naar boven leidt. Hoe bevreesd ze ook zijn. Hoe beangstigd ze ook zullen zijn bij tijden dat ze er nooit zullen komen. Maar dat ze nog een keer zullen omkomen onderweg. Ondanks hun vrees en verschrikking. Hij garandeert. Door zijn eigen aanwezigheid, hun veilige aankomst in dat Jeruzalem dat boven is. Dan is het kruisdragen voor eeuwig voorbij. Dan is het lijden voorbij en de heerlijkheid wordt genoten. Dan is alles nieuw geworden. De Heere, hij gaat voorop, maar hij rust niet. Totdat al de zijnen die met aarzelende pas en met moeilijke gang hem door genade toch mogen volgen, bij hem zijn. Daar heeft hij om gebeden. Daar bidt hij nog om. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Amen. We zingen het derde en we nemen ook het vijfde vers van Psalm 43. Psalm 43, vers 3 en 5.
Thank you. Groot en heerlijk God, wij mogen u erkennen voor het woord dat u ons hebt willen geven op deze dag. Voor het evangelie van die bereidwillige zaligmaker die het werk, het ganse werk alleen heeft volbracht. De borg van zijn volk, die ook behoorlijk medelijden heeft met hun zwakheden, omdat hij zelf ook met zwakheden omvangen was. Heere, hij heeft het geweten. Heere Jezus, gij zijt er bekend mee geweest wat het is om verbaasd te zijn, om bevreesd te zijn. Toen het kruis, toen de drinkbeker aan u gepresenteerd werd, toen ge de gramschap Gods ging gevoelen in al zijn omvang, ge zijt droevig en zeer beangst geweest. Ge hebt bloed gezweten. Ge hebt geworsteld. Ge hebt gekropen in het stof der aarde. En zo kunt ge begrijpen. Zo kunt ge medelijden hebben met de zwakheden van al uw volk. Met hun verbaasdheid. Met hun vrees. En ge neemt ze wederom tot u. Heere, u weet het wie het zijn, ook in ons midden, die niet mee kunnen komen, die aarzelen, die bevreesd zijn, als ze het gaan beseffen wat het is om zichzelf te moeten geven in de dood, als ze het gaan beseffen wat het is om het kruis te dragen, zichzelf te veroordelen. U weet het, heren die niet mee kunnen komen onder de aanvechting van de vorst der duisternis. Onder de aantijgingen ook van het eigen geweten. U weet het, o heren, wat een hindernissen, wat een struikelblokken er kunnen liggen op de weg achter u aan. Hoe zwaar het kan vallen om onszelf te verloochenen. Hoe zwaar het kan vallen om die ene afgod waar we aan vastzitten los te laten, prijs te geven. Hoe zwaar het is om te buigen onder uw oordeel. Heere, u weet het, wie het zijn die de worstelingen daarmee kennen, die verbaasd en bevreesd zijn. Wilt gij hen toch doen volgen? Wilt gij hen wederom tot u nemen? En wilt gij genade schenken, Heere, aan de beproefden en aan degenen die bemoediging nodig hebben. Aan degenen die voor uw woord beven. Aan de armen en verslagenen van geest. Geef gij dat wij niet, ja dat niemand onzer gelijken mag op die jongeling die bedroefd heen ging, maar die niet terugkeerde. O God, geef genade om achter u aan te komen, wat het ook kost. Geef hoop en uitzicht op dat woord dat gij gesproken hebt. Wij gaan op. En wilt ge zo met uw geest in onze harten werken en uzelf verheerlijken om Jezus wil. Amen. Psalm 32, het vierde vers. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.